Net uit. Nou, dan wil ik iedereen een goede avond welkom heten tijdens deze eerste commissie AZ naar de zomerreces. En hopelijk is iedereen goed uitgerust om er weer tegenaan te gaan dit jaar. We hebben twee, ja, sommigen zijn al gisteren al begonnen, maar er zijn twee mensen verhinderd, de heer Kouwenberg en de heer Van Oosterwijk. De heer Van Oosterwijk wordt vervangen door de heer Van den Hout. Dus die heten we welkom vanavond. Voor deze vergadering is een aantal mensen van buiten aanwezig, die wil ik ook welkom heten hierbij. Om deze reden heeft de agendacommissie voorgesteld te beginnen met de stukken ter bespreking waarvoor de gasten aanwezig zijn. Na dit gezegd te hebben, zou ik de agenda willen vaststellen, als niemand daar bezwaar tegen heeft, in deze volgorde. Zo dus hier niet. Dan wil ik beginnen met onderzoek, rekenkamercommissie, meer grip op GAO. Ja, Goorleer, Vaalbeek, Oosterwijk. Door de Rekenkamercommissie is aanleiding van vragen uiteraard over sturing op samenwerking een onderzoek gedaan naar de wijze waarop meer grip wordt gekregen op de samenwerking met Goorleer, Vaalbeek en Oosterwijk. Het onderzoek is opdracht van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door professor Marcel Bogers. Professor Bogers is vanavond aanwezig om zijn onderzoek kort toe te lichten, samen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie, mevrouw Van den Berg. Is zij ook beschikbaar? Zijn zij beschikbaar om uw vraag over de inhoud van het onderzoek te beantwoorden? In een bijeenkomst van de klankbordgroep uit de raden voor de samenwerking tussen de drie gemeentes is afgesproken om dit rapport ook in de gezamenlijke bijeenkomst te bespreken. Deze bijeenkomst is voorlopig gepland op maandag 17 oktober. De aanleiding van deze afspraak is in de agendacommissie afgesproken dat het niet zinvol is om nu al als raad een uitspraak te doen over de aanbevelingen uit het rapport. Omdat je voor samenwerking tenslotte drie partijen nodig hebt. Na de toelichting van professor Bogers kunt u als commissie bespreken hoe u verder wilt omgaan met dit rapport. Ik wil graag de heer Bogers naar voren vragen om zijn rapport te presenteren.
Dames en heren, fijn dat ik in de gelegenheid ben om het onderzoek dat ik in opdracht van de Rekenkamercommissie heb gedaan, om dat even kort toe te lichten. Zoals net al is gezegd op basis mede naar aanleiding van jullie vragen. En die vraag ging over hoe kunnen wij als raad wat meer grip krijgen op die GAO-ontwikkeling, die samenwerking, die zich ontwikkelende samenwerking tussen met Hilvarenbeek en Oosterwijk. En dat ook een beetje in het licht van discussies die jullie eerder hebben gevoerd over grip van de Raad op regionale samenwerkingsverbanden. En dit is een regionaal samenwerkingsverband? Ja en nee. Het is in ieder geval wel een samenwerkingsverband waar je als raad niet meteen vanzelf heel duidelijk voor aan het stuur zit. Nou, daarover gaat dit onderzoek. Wat was het doel van het onderzoek? Eigenlijk het ondersteunen van jullie, raadsleden, bij de besluitvorming over die GHO-samenwerking. Ik bedoel, er zijn al wat beslissende stappen in die richting gezet, maar er moeten in de toekomst nog wat meer stappen worden gezet. En wat we hebben geprobeerd is eigenlijk jullie een beetje iets van een soort begrippenkader, afwegingskader mee te geven. Zaken waar je op kan letten als straks meer zaken ter tafel komen die de GHO-samenwerking betreffen. De vraag die in het onderzoek centraal stond was de volgende. Wat zijn de kansen en kwetsbaarheden van GAO-samenwerking en wat is er nodig om die kansen te grijpen en die kwetsbaarheden te verminderen of te vermijden? deelvragen die we erbij hebben gesteld. Dus de eerste vraag is, van, ja, in welke mate waren jullie eigenlijk wel betrokken bij die GAO-besluitvorming? En daaruit volgt ook wel een beetje de vraag van wat is er dan voor nodig om daar wel meer bij betrokken te zijn, als je dat er weinig was? En de tweede vraag is, wat zijn die kansen en kwetsbaarheden van GAO-samenwerking? We hebben een hele hoop documenten bestudeerd, raadsinformatiebrieven, noem maar op. Maar we hebben ook met een aantal mensen gesproken, een aantal leden van de raadswerkgroep, de projectleider van de gemeente, de griffier. En ook om voor een wat bredere kader iemand van de provincie. Want de discussie die jullie hier voeren, hoe versterken we de bestuurskracht van deze gemeente door meer intensief samen te werken. Die discussie speelt op een hele hoop andere plekken in het land en ook in Brabant. En in Brabant wordt dat ondersteund vanuit de provincie, vanuit dat programma Veerkrachtig Bestuur. Dat is al meteen een vraag, heel mooi.
Nou, nu je er toch bij bent, wat mij verbaasde was dat de trekker, ambtelijk, dat die niet bij de interviewers...
De ambtelijke trekker hebben we juist gesproken. Ja hoor.
Die maar die staat niet op uw lijstje en op het staartje staat er wel een reactie, maar het lijstje is de griffier, de projectleider.
Die projectleider, die ambtelijke trekker, die hebben we juist gesproken.
Nee, maar de secretaris...
Ja, John hebben we gesproken. John Broer hebben we gesproken.
Oh ja, maar ja. Oh ja, ik ben nog zo ouderwets dat ik denk dat de secretaris de trekker is.
Ja. Moet jij hem uitdoen? Ter aanvulling, voordat we dit onderzoek starten, hebben we een uitgebreid vooronderzoek gedaan. Daar hebben de gemeentesecretaris wel degelijk uitgebreid gesproken over. Is het wel zinvol om nu het onderzoek te starten? Is het wel, zeg maar, omdat de visieontwikkeling van de drie gemeenten was ook in ontwikkeling. Om dat parallel naast elkaar het onderzoek te doen. Dat hebben we in het vooronderzoek, voordat we het onderzoek starten, wel degelijk een uitgebreid interview gehad met de gemeentesecretaris.
Oké, dus we hebben heel veel mensen gesproken. Wij vonden het belangrijkste om in ieder geval een duidelijk beeld te krijgen over die GAO-samenwerking, de rol van de raad erbij en de kansen en kwetsbaarheden van die GAO-samenwerking. Begin ik eens met de betrokkenheid van de gemeenteraad. En als een soort afwegingskader hebben we eigenlijk de afspraken die jullie zelf hebben gemaakt in die notitie afstand in verbondenheid, heb ik als kader genomen. Is dat eerlijk? Niet helemaal, want... die notitie afstand in verbondenheid is vastgesteld terwijl jullie al bezig waren met die GAO-samenwerking. Maar het biedt wel een aardig beoordelingskader om eens kritisch te kijken naar de mate waarin jullie betrokken waren geweest. Nou, dat hebben we in het rapport gedaan. Ga ik niet heel uitgebreid op in, maar wat ik wel kan teruggeven is, nou ja, die raad is wel betrokken geweest. Die heeft in heel algemene zin op een aantal momenten kaders gesteld aan die bestuurlijke toekomst. Dat heeft uiteindelijk in 2012 geleid tot 10 uitgangspunten. Maar als je nou goed naar die uitgangspunten kijkt, zijn die allereerst wat vaag gesteld, maar de tweede soms ook wel wat tegenstrijdig. Om een voorbeeld te geven, enerzijds slagvaardige samenwerking, en anderzijds behoud van eigen identiteit. En je kunt je voorstellen dat het een soms wat op gespannen voet kan staan met het ander. En ja, hoe je dan een goede balans vindt tussen beiden, daarover spreekt niemand zich uit. Dat allemaal is uitgewerkt in een kadernota, vastgesteld door de drie raden. En nou, verder zijn jullie uitgebreid bijgepraat in de commissie AZ, staat straks weer op de agenda. En er is een raadswerkgroep ingesteld. Als we dat zo allemaal bekijken, van hoe zijn jullie als raad betrokken geweest, dan moeten we vaststellen dat de raad eigenlijk niet erg concrete kaders heeft gesteld. Kun je zeggen, nou, is dat erg? Nee, dat hoeft in het begin niet erg te zijn, want je bent langzaam werkende weg, ben je die samenwerking aan het ontwikkelen. Maar dan is het wel zaak dat je tijdens die rit die kaders wat aanscherpt. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Er zijn allerlei samenwerkingspilots uitgevoerd, al een jaar of 4, 5 zijn jullie daar hiermee bezig, maar... Wat die pilots opleveren, daarover is nauwelijks tot geen debat gevoerd hier in de raad. Waardoor het ook dus niet mogelijk is geweest om hier in deze raad die kaders wat aan te scherpen. En eens wat preciezer beeld te krijgen van wat willen we met die samenwerking bereiken. En wat preciezer beeld te krijgen van hoe vordert die samenwerking of niet. Eigenlijk moeten we vaststellen, om het een beetje scherp te stellen, is dat de raad eigenlijk aan die ontwikkeling van die samenwerking met Hilvarenbeek en Oosterwijk nauwelijks... echt stevig sturing heeft gegeven. Die samenwerking is voor jullie eigenlijk, en dan zeggen we het heel scherp, maar dat verklaart wel een beetje de manier waarop de raad er nu in zit en een beetje passief reageert op die ontwikkeling. Eigenlijk is samenwerking met Oosterwijk en Hilvarenbeek een negatieve keuze. Wat de raad vooral wil is geen fusie. En omdat jullie geen fusie willen, zeggen we oké, doe dan maar samenwerken. Maar wat je precies met die samenwerking wil, En wat je met die samenwerking beoogt en wat dan beter zou moeten met samenwerking, dat wordt nergens precies benoemd. En dat zou je als raad eigenlijk wel moeten. Dus het is nu een negatieve keuze. Je zegt van, doe maar wat als het maar geen fusie is. Maar ja, dan, dat zorgt er wel voor uiteindelijk dat je niet stevig aan het sturen zit en niet, geen sturing geeft. Kom straks misschien wat uitgebreider over te spreken. Als we het hebben over de kansen en kwetsbaarheden van samenwerking, zoals we dat nu zien, zoals die zich nu heeft ontwikkeld. Laatst een uitgebreid stuk, hebben jullie ook later nog een raadsinformatiebrief over gekregen, over de strategienota samenhalen we het beste uit onszelf. Mooie YouTube-filmpjes zelfs erbij. Nou, wat zien we voor kansen? Nou, allereerst duidelijke schaalvoordelen, minder kosten en minder kwetsbaarheden en meer kwaliteit. Verder natuurlijk een voordeel kan zijn is dat je, als je met z'n drie gezamenlijk optrekt in regio Hart van Brabant, dat je gezamenlijke belangen ook wat beter worden gehoord in dat grotere geheel, waar je toch moet opboksen tegen allereerst het grote Tilburg, maar ook wat andere grotere gemeenten. En ja, een andere kans is dat er toch wel redelijk wat politiek draagvlak lijkt te bestaan, in ieder geval zeker in deze raad, zeker in Hilvarenbeek en in Oosterwijk is dat zoals altijd een beetje wat ingewikkelder, maar toch daar lijkt ook politiek draagvlak te bestaan. We zien ook kwetsbaarheden en dat zijn er, als je dat zo ziet, wel wat meer. Is dat erg? Nee, is niet erg. Betekent wat uitdagingen voor de toekomst. Zo kun je het ook zien en zo hebben we het in de rapportage ook wel geprobeerd te formuleren. Wordt nu samengewerkt, maar wel op wat te weinig taken om acute kwetsbaarheden tegen te gaan. In het rapport Samen halen het beste uit onszelf zie je ergens een zinsnede. Het is alle hens aan dek. Nou, je moet vaststellen dat nu nog niet alle hens aan dek zijn om acute problemen te kunnen bestrijden. Dus er moet wel wat meer gebeuren. Tweede punt is, net vastgesteld, een belangrijke kans is dat je als drie gemeenten wat steviger staat in regio Hart van Brabant. Maar dan moet je wel een gezamenlijk beeld hebben van hoe je je wilt positioneren in die regio. Wat je meerwaarde is aan die regio, wat je eigen identiteit is als drie gemeenten in die regio. Dat heeft zich nog zwak ontwikkeld, die ideeën. Dat moet wel verder worden uitgewerkt. Verder, ja, dit is iets wat zich organisch gaat ontwikkelen. Dat zegt het college ook in een notitie, samen halen we het beste uit onszelf. Maar er is geen duidelijke visie op ja, wat zijn volgende stappen zijn. Hoe gaan we die GAO-samenwerking verder verdiepen en verbreden. Nou, wat zijn stappen die we daarin zetten? Dat is ook niet iets van een soort agenda voor de toekomst, waarmee we een beetje het gevaar lopen dat dit hele traject wat vrijblijvend wordt. Verder, belangrijk punt voor jullie, die consequenties voor de rol van de gemeenteraad zijn onduidelijk. Als je beleid gaat harmoniseren, dan klinkt het als iets heel ambtelijks, maar uiteindelijk leidt het er ook toe dat je als raad iets minder ruimte hebt om eigen lokale verschillen te maken. Dus daar, dat moet ook wel stevig worden doordacht. En verder is ook nergens in het traject aangegeven hoe en waar jullie als raad aan het stuur zitten. En tot slot, die betrokkenheid van samenlevingspartners is ook niet al te goed uitgewerkt. Staat wel ergens in jullie rapportage van ja, wij, of in de rapportage van BNW, het visiedocument van samenleving is aan zet. Maar hoe die samenleving dan aan zet is, dat blijft ook nog een beetje onduidelijk. Dus dat moet ook nog verder worden uitgewerkt. Dus ja, wat moet er gebeuren om die kansen te grijpen en kwetsbaarheden te verminderen? Die afspraken die je nu hebt gemaakt, formaliseer die wat. Niet alleen voor nu, maar ook een soort stappenplan voor de toekomst. Maak ook afspraken over de manier waarop die samenleving betrokken is of zal zijn. Geef als raad duidelijke kaders aan die ontwikkeling voor samenwerking. Dat is denk ik ook belangrijk. Ga eens een keer met de drie raden is om tafel zitten. Maar ja, wat vinden wij nou belangrijk? Wat moet er gebeuren? En welke kaders gaan wij er als raad zelf aan stellen? Verduidelijk die positie van jullie drie gemeenten in het grotere verband van Hart van Brabant. Dat is belangrijk. En denk na over aanvullende maatregelen om die bestuurskracht te versterken. Dus bijvoorbeeld misschien nog wat meer taken die je in gezamenlijk verband onderbrengt. En welke taken moeten dat dan zijn op korte termijn? Tot slot, wat overwegingen die ook wel ergens in het rapport een plek hebben gekregen. En dat is eigenlijk dat samenwerken geven en nemen is. We hebben soms het idee dat de raad daar soms te weinig wat doordrongen is. Ik zei net al, samenwerken is vooral een negatieve keuze. Een negatieve keuze om het opgeven van zelfstandigheid te voorkomen. Maar ook samenwerken betekent dat je zelfstandigheid opgeeft. Ik geef altijd als voorbeeld als je met drie vrienden naar het café gaat. dan maak je ook een keuze. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we eerst naartoe? Waar gaan we dan naartoe? En dat betekent altijd dat je iets van je zelfstandigheid opgeeft. Als je dat niet doet, ga je niet samen naar het café. Hetzelfde geldt voor met z'n drieën samenwerken op het gebied van een aantal taken. Dat betekent dat je altijd iets van je zelfstandigheid opgeeft. Want je gaat taken harmoniseren, je gaat taken overdragen. Dat levert je efficiëntiewinst op, maar betekent wel dat je iets minder ruimte hebt om zelf het verschil te maken. Daar staat wel tegenover, het is geven en nemen. En dat nemen is wel, je hebt wel door samenwerking meer ruimte om als raad je eigen beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Je kunt als raad hele mooie plannen maken. In je eentje ben je niet krachtig genoeg om dat uit te voeren. Met z'n drie kun je dat wel. Dus je hebt wel meer ruimte om je eigen plannen te realiseren. Nou, dat is een beetje die wisselwerking tussen geven en nemen, dat je in samenwerking altijd ziet. Verder een belangrijk punt. Mij valt op, en het is hier soms ook een klein beetje, zie ik tussen de regels door in stukken die jullie krijgen. Ambtelijke samenwerking, dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en de wethouders. Dat is ook iets wat politieke gevolgen heeft en waar jullie dus als raad over gaan. Ja, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de dienstverlening. Nou, dat is echt iets waar jullie als raad zitten op worden aangesproken. Maar ook als het gaat over, wat ik net al zei, ambtelijke samenwerking, betekent ook dat beleid wat moet worden geharmoniseerd. Want anders kun je efficiëntievoordelen wel vergeten. Op het moment dat je beleid gaat harmoniseren, betekent dat je iets minder beleidsruimte hebt om zelf zaken naar eigen hand te zetten. Nou, dat betekent dus dat je als raad iets minder ruimte hebt. Nou, wil je dat en wat krijg je daar dan voor terug? Maar tot slot heeft het ook politieke gevolgen, omdat je met die ambtelijke samenwerking samen op weg gaat naar een verdere verdieping en verbreding. Nou, hoe willen we verdiepen en verbreden? Daar hoor je als raad ook over te gaan. Dus het is niet alleen iets van het college of van de ambtelijke top. En tot slot, zoals net al vastgesteld, samenwerking mag geen negatieve keuze zijn. Want op het moment dat je negatieve keuzes maakt, dan zijn het altijd halfslachtige keuzes. Waar als het even spannend wordt, je het ook weer heel makkelijk vanaf kunt. Dat zien we in de praktijk heel veel. Dus je moet een positieve keuze maken. Dit is wat wij als raad en als gezamenlijke raden straks met samenwerking willen bereiken. Dan is het ook duidelijk dat je er met kracht en elan en energie achter staat. Daar laat ik het graag bij.
Dank u wel. Zijn er nog vragen aan professor Bogers hierover? De heer Zwaans. De heer Van Baal. Dan mevrouw de Groot. Dan wil ik met mevrouw de Groot beginnen.
Ja, ik wil primair een compliment maken voor de kwaliteit van het verhaal. En ik moet u eerlijk bekennen dat ik ook een lichte gêne bij bekroop. Ik dacht, want er zit natuurlijk, ik vrees dat u toch wel, toch in de richting van dat u een kernachtig verhaal hebt. Waar inderdaad waarheden als koeien in staan, de negatieve keuze. We moeten zelfstandig blijven en dan zeggen we heel vroom, zelfstandigheid is geen doel op zich, maar ondertussen vinden we dat wel. Dus u hebt dat behoorlijk eerlijk gezegd. Ik kan niet anders zeggen dan dat de betrokkenheid van de raad inderdaad, dus uw rapport klopt in mijn beleving. Ik vond de reactie van het college, waar zal ik ongetwijfeld meer over horen, vond ik wat defensief. Want toen dacht ik, ik vind persoonlijk dat u redelijk de kern raakt en dat wij inderdaad als raad, maar dan verwijt ik dus mezelf hoor, wij hadden ook wat steviger kunnen doen, want we hebben echt informatie gekregen over onderwerpen waar bijvoorbeeld op samengewerkt werd, maar daar, hoeveel, want je hoort wel eens van die verhaal, nou die raad in Oosterwijk, en die ambtenaren zijn anders, en dan zie ik mensen uit Beek en denk, nou, dat wil ik ook niet meer. Dus, laat ik eerlijk zijn, wij hebben het, ik ga even voor mezelf, wij hebben het ook best wel een beetje laten lopen en ik denk dat het inderdaad heel verstandig zou zijn om er ons voordeel mee te doen en toch iets steviger erin te gaan zitten. Dus, maar dat is eigenlijk niet voor u, maar dat is dan voor de wethouder, want dan vraag ik me toch af of de rekenkamercommissie niet parallel kan lopen met dezelfde gemeentes als waar we het nu over hebben. Ja? Kun je het nog volgen? Kun je het niet volgen? Ik vind het klein kristalhelder. Maar goed, als je het niet weet, dan hoort het wel. Maar in ieder geval toch complimenten. Goed verhaal.
Dank u wel. De heer Zwaans.
Dank u wel, voorzitter. Even die laatste, mevrouw de Groot. Daar is niet, het is niet voor het eerst hoor, dat we daar alles over gesproken hebben. Of die rekenkamercommissie niet parallel zou kunnen lopen met de drie gemeentes die samenwerken. Maar dat gebeurt dan meestal in het auditcomité dat we het daarover hebben. Meneer Bogers, ik ben, ik herken natuurlijk een aantal dingen, maar ik ben toch ook een beetje geschrokken van de eindconclusies. Als ik helemaal achteraan begin, dan zou ik daarin kunnen lezen dat de Raad in 2014 geen goede kaderstelling gedaan heeft. Want wij hebben in ieder geval het college als kaders meegegeven dat de wens bestaat om zelfstandig te blijven. Dat ook de wens bestaat om niet tot een ambtenarenfusie te komen. En dat zijn een paar uitgangspunten waarvan u waarschijnlijk zult zeggen, ja, dat kan niet. Als je goed samen wilt werken, dan moet je daar wel stappen in zetten. Dus trek ik de conclusie, dat hebben we dan waarschijnlijk niet goed gedaan. Want ik denk dat binnen die taakstelling het college wel gewerkt heeft tot op heden. Onze betrokkenheid is wat minder, omdat ik toch steeds het gevoel gehad heb, en eigenlijk ook de wetenschap van, het zit hoofdzakelijk op het uitvoerend vlak. Bijvoorbeeld, ik noem nou maar het dwarsstraat, de gezamenlijke interne controle bij de drie gemeentes, of gezamenlijke inkoop van lokale zorg, iets met bijstandsuitkeringen waar je samen wat aan zou kunnen doen. Dus dat is het uitvoerende vlak waar ik, maar misschien denk ik verkeerd, als raadslid iets minder in geïnteresseerd ben. Ik ben wel geïnteresseerd in natuurlijk de kwaliteit van alles wat er gebeurt. Maar trek je dan de goede conclusie als ik zeg, wij hebben onze taakstelling niet goed gedaan. En wat mij opvalt, wat ik u net heb horen noemen, beleid harmoniseren. Dat is volgens mij een heel lastige, want je hebt drie verschillende raden die alle drie verschillende politieke kleuren hebben. Hoe kom je dan in godsnaam tot harmonisatie van beleid? Dan moet er heel erg veel op zijn kop gaan, denk ik. Ik voel mee met mevrouw De Groot, die zegt, we hebben misschien een beetje te veel op afstand toegekeken, maar misschien moeten we wel naar het begin gaan. Nog een keer, voor de derde keer zeg ik, nou, dat onze kaderstelling waarschijnlijk niet goed geweest is. En dat proef ik eigenlijk een beetje bij u in het onderzoek, dat we daar het toch niet goed gedaan hebben.
Dank u wel. Zal ik eerst van meneer Van Baal nog doen? De heer Van Baal.
Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant af, dat wil zeggen van mijn kant van de partij uit, complimenten voor deze rapportage. Die heeft qua gevoel bevestigd wat wij denk ik ook zelf voelden. We hebben al op eerdere keren in ontmoetingen, bijvoorbeeld ook bij de behandeling van de voorjaarsnota, wat nadrukkelijker gevraagd aan het college om eens wat meer en explicieter te rapporteren over de toegevoegde waarde van de samenwerking op GHO-gebied en wat we daarin allemaal voor benefits ontdekken. Nou, dat blijft toch maar matigjes. Daar zijn we volgens mij nog niet helemaal tevreden over. Wij althans niet. En deze rapportage bevestigt dat voor een stuk ook. Dus in dat opzicht is het wel wat we min of meer verwacht hadden, maar daar word je op zichzelf niet heel vrolijk van. En als ik uw rapportage lees als een soort van beoordeling, dan is die toch maar heel matig positief, schuine streep, een beetje negatief zelfs. En ja, de reactie van het college was defensief, maar ook ja, hij sneed op onderdelen wel hout, vond ik. Dus in dat opzicht is dat die verdediging, en dat mag ook best gezegd zijn, die was niet zonder argumenten. Ik ben blij dat we nog een keer over deze rapportage door gaan praten. Daar heb ik ook wel behoefte aan. Ik zou bijna zeggen, vooral behoefte om daarover te spreken met collega's, raadsleden uit Hilvarenbeek en Oosterwijk. Ik wil het met hen ook wel eens hebben over de negatieve motivatie. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat daar heel veel anders ligt. Maar met deze rapportage in ieder geval meer dan voldoende stof tot nadenken. Waarvoor dank.
Dank u wel. En dan wil ik nu het woord geven aan de heer Bogers.
Prima, even een korte reactie. Allereerst dank voor de complimenten en fijn te horen dat het herkenbaar was. Belangrijk punt, een paar dingen zijn genoemd. Eerst is... de rekenkamercommissie. En is het niet veel logischer om, als we dan toch hiermee samen verder gaan, om een rekenkamercommissie van de drie gemeenten, Goorlen, Hilvarenbeek, Oosterwijk, te maken? Nou, dat vind je ook ergens terug in de rapportage van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie merkt dat zelf ook ergens op. Ja, op het moment dat je hiermee verder gaat en de raden een stevige rol wil geven bij het monitoren van de voortgang van die samenwerking, dan ligt het wel voor de hand om ook die rekenkamercommissies gezamenlijk op te laten trekken en dus een gezamenlijke rekenkamercommissie te vormen. Punt dat u net zeg je,
ja. Dat kijk nou een beetje, laten we zeggen, vanuit de huiskamer, maar Hilvarenbeek wil dat niet. Zo eenvoudig ligt dat dan, hè?
Ik kan daar even wat actuele informatie ook over meegeven. We hebben vlak voor de zomer de bijeenkomst gehad van de klankbordgroep uit de drie raden. Daar was Bert Schelkes namens ons ook bij, maar ook Mark van Oosterwijk. Daar hebben onze raadsleden overigens ook dit rapport gepresenteerd. Maar er is ook de vraag van de Rekenkamercommissie aan de orde gekomen, ook vanwege dit rapport onder andere. Waarbij door alle aanwezige raadsleden is aangegeven, ja, dit moeten we nu toch echt gaan onderzoeken of wij dit gezamenlijk op kunnen pakken. En ook in Hilvarenbeek lijkt er op dit moment wat beweging te komen in het standpunt of het wenselijk is om überhaupt een rekenkamercommissie te hebben die onderzoeken doet. Want die hebben op dit moment een rekenkamercommissie die geen onderzoeken doet.
Maar misschien, meneer Bogers, dat u, als u goed geluisterd hebt naar de griffier, als u al die woorden hoort van, lijkt een beetje beweging om te gaan onderzoeken enzovoorts. Nou, zo kan ik nog wel een pagina vullen. En dat gaat niet echt hard.
Ja, het is niet
dat
beweging.
Is waar wij, dat is waar wij in heel fundamenteel tegenaan lopen. En misschien dat daar maar eens een keer een stevig gesprek over dan moet komen.
Ja. Beweging is altijd beter dan stilstand. En daar lijkt in ieder geval beweging in te zitten. Belangrijk punt is wat net werd aangeroerd. Van ja, hebben we toen in 2014 verkeerde kaders gesteld. Nou, ik vind dat je als raad nooit verkeerde kaders kan stellen. Maar je kunt als raad wel leren. En kijk, we hebben toen kaders gesteld en vervolgens ga je toetsen aan die kaders. En kom je er vervolgens achter van ja, die kaders moeten we een beetje bijstellen. En eigenlijk moeten we vaststellen dat het nooit is getoetst aan die kaders. Er is ook nooit een debat geweest over de verdere voortgang. Ik bedoel, je hebt twee kaders gesteld, of wat kaders gesteld, en die waren tamelijk ruim. En zoals net gezegd, op een aantal vlakken, en dat beaamde u net ook, negatief gesteld. Namelijk duidelijk aangeven wat je niet wil. Ambtelijke en bestuurlijke fusie. Dat willen we niet. En verder, doe maar. Ja, dan zou het toch nog goed zijn dat je, dat is wat wordt, maar er is tegelijkertijd ook wel meer gezegd. We willen wat meer bestuurlijke slagvaardigheid, noem maar op. Nou, dan zou het goed zijn als dat is daarover weer teruggekoppeld en met elkaar eens van gedachten kon wisselen. Over, nou, vinden we dat het zo goed gaat? Moeten we misschien nog die kaders wat aanscherpen? Nou, daarover, dat debat is nooit gevoerd. Dus er zijn toen kaders gegeven, die waren heel ruim gesteld. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het college is heel veel ruimte gegeven. Maar je zou het, als je het omdraait, kun je ook zeggen, het college heeft ook heel weinig politieke steun gekregen om verder te gaan. Want als het college duidelijker politieke steun had gekregen en jullie duidelijker uitspraken hadden gedaan over die en die kant zou het zich verder kunnen gaan ontwikkelen, had het college misschien ook wat meer meters, en de drie colleges ook wat meer meters kunnen maken dan nu is gebeurd. Dus het is van twee kanten, het werkt twee kanten op. Ik geloof wel dat er in zoverre een wisselwerking is tussen raad en college en die is op dit dossier misschien te weinig geweest. Dus dat is eigenlijk het voornaamste punt, dat die raad juist door het feit dat negatieve keuzes zijn gemaakt zichzelf op afstand heeft geplaatst. En daarvan bespeur ik nu van ja, dat is eigenlijk jammer en we moeten nu wel zorgen dat we wat steviger aan het stuur zitten. En het zou juist heel verstandig zijn om dat ook meer in gezamenlijkheid te doen. Je hebt nu al een paar stappen gezet met de drie gemeenten. Nu is het moment gekomen dat je ook met die drie gemeenten dat wat uitgebreider doet. En dat moet zich niet beperken tot een klein raadswerkgroepje met vertegenwoordiging van de drie raden, maar wat breder.
Want meneer Bogers, als ik mag, die raadswerkgroep hebben we ook nog maar heel kort. Hè? Die bestaat nog niet lang. Dus dat betekent dat alle drie die raden. Ik moet het anders zeggen. Wat voor onze raad geldt, dat wij te veel op afstand zijn geweest, geldt dan even zo goed. En misschien nog wel harder voor Oosterwijk en Hilvarenbeek. Die hebben ook geen blijk gegeven van.
En men wil ook samen met ons lering trekken uit hetgene wat wij hieruit halen, om daarmee toch weer een nieuw elan te geven aan de samenwerking tot dusverre. Omdat het ook handvatten biedt om in ieder geval nu een aantal slagen te gaan maken. Want wat nog te weinig is gebleken, we zeggen wel steeds dat samenwerken geen doel op zichzelf is, maar we hebben niet geformuleerd waar het dan wel moet leiden. Kijk, we weten als we heel goed nadenken dat je door deze samenwerking, en dat klinkt dan best wel een beetje negatief, maar de grote gemeentes wat meer op een afstand kunt houden, maar dan moet je wel aan de slag. En dan zul je soms misschien ook even moeten doorbijten en zeggen van ja, het doet wel eventjes auw. Maar het is wel de weg die we in zijn geslaan om te zorgen dat ze in ieder geval nog een behoorlijke mate aan zelfstandigheid houden. En wat mij betreft is er de laatste tijd te zeer gekeken van wat vindt de provincie ervan? Terwijl eigenlijk zou moeten zeggen, wat vinden we er zelf van? En is het een boodschap die ook bij onze kiezers kan landen? Dat is denk ik veel belangrijker.
Overigens was de provincie positiever dan de rekenkamer.
Kan verkeren.
Is wel zo.
Een puntje dat ik nu even kort wil terughalen. Werd net iets gezegd over de reactie van het college. En ja, daarmee kom je heel makkelijk in een discussie over is het glas vol of half leeg. En daar hoorde ik laatst iemand zeggen, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Als je in dat soort discussie zit, moet je altijd de vraag stellen, waar is de kraan? En volgens mij zitten jullie aan de kraan als gemeenteraad. Dus volgens mij moet het daarover gaan. Hoe zetten we die kraan weer een beetje wat verder open?
Meneer Bogers, mag ik nog even terugkomen over het harmoniseren van beleid? Wat ik zo even noemde. Als je dat gaat doen, ik ben maar een leek op dit gebied, maar komt dan een ambtenarenfusie en een, ik zal het vieze woord maar noemen, een herindeling van gemeenten niet veel dichterbij? Of zie ik dat nou helemaal verkeerd?
Ja, dat ziet u verkeerd. Kijk, wat op lange termijn gebeurt, dat weet je nooit. Maar het is niet zo. Op het moment dat je. Laat ik beginnen met de eerste vraag waar u mee begon: van harmonisatie van beleid. Het is natuurlijk nooit volledig. Want op het moment dat je dat doet, ja, dan heb je in alle drie de gemeenten precies hetzelfde beleid. En dat is natuurlijk, daar kun je beter meteen één gemeente van maken. Heeft u helemaal gelijk in. Maar wat je wel ziet, op het moment dat je intensief gaat samenwerken op een aantal taken, dan is het in de praktijk heel lastig om in gemeente het A te doen, in gemeente het B te doen en in de derde gemeente het C te doen. Dat moet je wel een beetje naar elkaar toe laten groeien, omdat het anders niet efficiënt is. Je wil juist efficiëntievoordelen halen door het op een wat grotere schaal te doen. Nou, die efficiëntievoordelen haal je pas op het moment dat je de grootste verschillen een beetje weghaalt. Dan blijft er altijd nog natuurlijk wel ruimte om er hier een eigen kleur en smaak aan te geven. En dat in Oosterwijk en heel Varenbeek ook te doen. Maar de grootste verschillen, die ruimte heb je wat minder. Is dat erg? Ja, nee, dat is niet erg. Want wat je ervoor terugkrijgt is dat het wel wat goedkoper wordt, wat krachtiger, wat zachtvaardiger. En daarmee ook wat meer ruimte om je eigen doelstellingen te realiseren. Maar je hebt wel iets minder ruimte om het compleet op een andere manier te doen dan een andere gemeente. Dan mag je wel, maar dan werk je niet meer samen. Dus dat is een beetje wat ik ook net aangaf. Samenwerken is geven en nemen. En dat betekent dus ook altijd een beetje geven.
Dank u wel. Zijn er verder vragen aan de heer Bogers? Ik weet niet of dat de lokale burgemeester nog iets wil zeggen hierover. Mevrouw Emiek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan natuurlijk niet het laten passeren dat ik nu helemaal niks zeg. Wat meneer Bogels net zei, dat klopt. Hè? Het rapport kent twee kanten, dat is altijd zo. En naast de waardering die wij hebben voor het rapport dat de Rekenkamercommissie in de vorm van meneer Bogels heeft opgesteld, heeft u heel duidelijk onze mening en onze reactie kunnen lezen. Een aantal van u vindt het defensief. Ik moet eerlijk zeggen, misschien is het op onderdelen ook wel defensief. Dat heeft de reden gehad. De reden is, dat heeft meneer Bogers ook heel terecht en een aantal van u ook al aangegeven, heeft alles te maken met het feit dat wij hebben geopereerd binnen de kaders die de Raad ons heeft meegegeven. Maar aan de andere kant zou ik u ook graag het een en ander willen meegeven hierover. En hebben onze mening heeft wel degelijk, wat meneer Van Baas ook al op een aantal punten hout gesneden. Het is gewoon zo dat zolang de raadkaders voor samenwerking blijven uitgaan dat we bestuurlijk, financieel en ambtelijk zelfstandig moeten blijven bestaan, hebben wij als college gewoon geen legitieme grond om andere vormen van samenwerkingsvormen te gaan onderzoeken. Dat is één. Die kaders hebben wij nodig van uw raad. En ik zou u willen adviseren, het heeft u zelf ook al aangegeven, ga gewoon alsjeblieft samen met de twee andere raden aan tafel op basis van dit rapport. Bespreek met elkaar hoe dat jullie richting willen geven aan de toekomst. Kijk hoe dat je dit rapport, wat een gedegen rapport is, een goede uitgangspunt is, bijvoorbeeld voor een toekomstige evaluatie, bijvoorbeeld in 2019, waar je bijvoorbeeld als drie raden goed kunt evalueren hoe dat de samenwerking verder vorm kan worden gegeven. Want organische vormgeving, organische groei kun je alleen stimuleren door het op een gegeven moment daar iets meer van te willen maken. Daar hebben we de kaders van u als raad voor nodig. En beslis dan samen met z'n allen op wat voor manier u dat wil gaan doen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Als verder niemand meer opmerkingen of vragen, dan wil ik de heer Bogus en mevrouw Van den Berg hartelijk bedanken voor hun komst en de presentatie. En wie weet zien we elkaar aan de volgende keer. De 18e in oktober. 17 oktober.
Dankjewel.
Ja. Ja. We willen eigenlijk naar het volgende agendapunt gaan, maar dat is de commissie voor bezwaarschriften, maar zo te zien is daar nog niemand van hier. Ik weet niet of we eerst nog even moeten kijken in de gang. Of,
Dan gaan we even de mededeling intermedia samenwerken. Dat is ook logisch.
Dan gaan we nu maar naar agenda punt 4. Intergemeentelijke samenwerking. Op 19 juli is er een bijeenkomst geweest waar we het net al over gehad hebben met de klankbordgroep. Het verslag kunt u daarvan vinden in de ingekomen stukken. Op 22 juli heeft u nog een mail gekregen van de burgemeester met een brief van de provincie over onze samenwerking. De mail van de burgemeester stond ook in de mededeling dat het gesprek met de drie burgemeesters met gerelateerde is opgeschoven naar 29 augustus. Kan local burgemeester Immik hier meer over vertellen?
En dat kan ik, dank u wel, voorzitter. Hoewel ik het natuurlijk uit de tweede hand heb, kan ik u vertellen dat eind augustus, naar aanleiding van de reactie van de provincie op de bestuurlijke visie op de samenwerking van Goor, Leeuwarden-Beek en Oosterwijk, inderdaad een gesprek heeft plaatsgevonden tussen afvaardiging van de stuurgroep en de gedeputeerde Annemarie Spierings. En de strekking van het gesprek was dat de provincie A veel waardering heeft voor de visie van deze gemeente om te groeien naar een stevige partner voor de regionale opgave van Hart van Brabant. De provincie vraagt daarnaast ook om de samenwerking gaandeweg een meer strategisch karakter te geven. En in de samenwerking is er nu sprake van een continu leerproces dat de provincie erg aanspreekt, heeft de provincie aangegeven. En om die reden is ook afgesproken dat de ontwikkelingen de komende periode goed worden beschreven. En dat gaat enerzijds gebeuren door het bestaande systeem te gebruiken dat inmiddels is opgezet om de voortgang van de samenwerking te monitoren. Bestaande systeem van de drie gemeenten. En anderzijds is in samenspraak met de provincie afgesproken dat in samenspraak met hen een uitgebreide evaluatie met de drie gemeentes wordt uitgevoerd in 2019. En op deze manier kunnen opgedane ervaringen goed worden benut om te delen met andere gemeenten. Deze strekking zal ook staan in een nog openbaar te maken gezamenlijk opgesteld persbericht vanuit de provincie die samen is opgesteld met de drie gemeenten. En ik heb net begrepen dat het intussen op de website staat van de provincie. Dus we delen zometeen, ik vraag aan de griffier of wat hij zometeen het persbericht naar u wil uitdelen. Dat waren mijn opmerkingen over de samenwerking, voorzitter. Dank u wel,
mevrouw Immik. Ik zie dat commissie voor bezwaarschriften aanwezig is. Dus laten we met dat agendapunt nu beginnen. jaarverslag van 2015. Door de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van onze gemeente is een jaarverslag toegestuurd aan de raad. De commissie voor bezwaarschriften heeft aangegeven de prijs te stellen om uitgenodigd te worden voor deze commissie om het verslag nader toe te lichten. Aanwezig zijn de voorzitter, de heer Van den Berg, het commissielid mevrouw Van den Nier en secretaris van de commissie mevrouw In het Veld. Wie van u wil naar voren komen om het woord te voeren?
We hebben niet een vaste rolverdeling of u ons in de kring wil hebben of dat we van hier al.
Hier rechts staat in het spreken. Nou, welkom. Wie van u kan ik het woord geven als eerste?
Werkt het? Ja. Ik voor de hand dat ik dat doe als voorzitter van deze commissie. Ja. Maar wij hadden eigenlijk de perceptie dat wij hier waren om toelichting te geven op eventuele vragen die naar aanleiding van ons jaarverslag bij leden van deze commissie zouden leven.
Ik wist niet of u een intro had om te vertellen wat u precies gedaan hebt, maar... Ik wil ook wel gelijk de commissieleden...
Ik wil ook wel een inleiding geven als u dat op prijs stelt. Maar het gaat mij vooral eigenlijk om dat u in de gelegenheid hebt om, als u daar behoefte aan hebt, om nadere toelichting op dingen die in ons het jaarverslag aan de orde zijn. Maar misschien meer algemeen, het is een tijdje geleden dat ik in een dergelijk gremium namens de commissie iets mocht zeggen. Stelt dus erg op prijs dat nu gebeurd is. In het verleden heb ik dat ook al eens mogen doen en toen ook aangegeven wat de bijzondere positie van de commissie is in de Goorlense samenleving. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat er een commissie voor bezwaarschriften is. En zeker niet een commissie in deze zin. Dus die bestaat uit onafhankelijke leden. Mensen die niet specifiek in de hiërarchie van de politiek of anderszins zitten. Maar die puur op grond van veronderstelde deskundigheid zijn benoemd door u. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Niet dat het nergens voorkomt in Nederland, maar het is niet overal zo. En waarom zou dat dan goed zijn? Waarom heeft men daar destijds voor gekozen? Dat is eigenlijk om uit een punt van kwaliteitszorg voor de burger. De commissie voor bezwaarschriften, die uit een onafhankelijke positie tegen de besluiten van de raad, BNW of de burgemeester kan aankijken, kan met zich meebrengen dat de burger het gevoel krijgt dat er nog eigenlijk een bepaalde vorm van kwaliteitsbewaking is. Wij merken dus erg in ons dagelijks werk dat de burger, ook als hij ongelijk krijgt, het bijzonder op prijs stelt dat hij gehoord wordt door, en nog eens een verhaal kan doen, door mensen die niet in de organisatie als zodanig zitten. Dus eigenlijk de mogelijkheid dat er kritisch ook gekeken kan worden naar het besluit wat voor ligt. En ook wanneer men dan geen gelijk krijgt, het bezwaar ongegrond wordt geacht, dan nog krijgen wij nog alles te horen dat het fijn is dat men zijn verhaal heeft kunnen doen, dat beter is toegelicht waarom dat het besluit is zoals het is. Dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat de ambtenaren van de gemeente ook vertrouwd raken met de wijze waarop de commissie tegen hun werk aankijkt. Niet in de zin van dat we hen willen bekritiseren, maar meer behulpzaam willen zijn om tot een goed besluit, tot een goede afweging te komen. En omdat wij dat wel heel kritisch en heel nauwgezet doen, doen, weet een ambtenaar ook in deze gemeente dat dat te wachten staat als het besluit hier moet worden bij ons moet worden toegelicht. Dat heeft een bepaalde preventieve waarde, ook hebben wij de indruk. Dat is een beetje de twee kanten die aan de mogelijkheid van een onafhankelijke commissie zitten. In het verleden, ik mag dit al meer dan 25 jaar in deze commissie, in deze gemeente doen, in het begin was het wel zo dat we het model hadden wat sommige andere gemeenten ook hebben, dat leden van de raad in de commissie zaten. En niet dat dat heel vervelend was, voor mezelf al helemaal niet, maar het was toch anders. Het betekent toch dat een lid van de raad, die politieke verantwoordelijkheid heeft, toch soms moeilijker kan loskomen van het besluit zoals dat genomen is. We hebben dus na een paar jaar eigenlijk is al toen besloten om dat te veranderen en dus over te gaan op het model van onafhankelijke leden. Dat is even ter inleiding.
Dank u wel. Wie van de commissieleden kan ik het woord geven? Mevrouw de Groot, de heer Schelkens, meneer Zwaard, iedereen eigenlijk. Dan wil ik bij de heer Van den Hout beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een heel kort vraagje. Ik zie in uw aanbevelingen voor 2015 staan dat u zich ernstig zorgen maakte over de bezwaarschriften van de Kamer AZ. Is dat ondertussen verbeterd? Dat is eigenlijk mijn vraag. Want dat haal ik niet zo 1, 2, 3 uit het rapport.
Dank u wel. Mevrouw Eikel, of wilt u, zal ik eerst alle commissieleden doen of wilt u...
Misschien is het wel praktisch om als er een vraag is, het is anders dan uw gewoonlijk werk denk ik, maar als er een vraag is ons antwoord erop te geven, misschien dat het weer vragen bij anderen nog uitlokt, dan kunnen we meer onderwerpje voor onderwerpje misschien toelichten. Dus dat zou kunnen, dan moeten we nog even afspreken wie...
Dan is dat denk ik handig dat, zit ik, ja, dat mevrouw Van Neer in eerste instantie, die vaker in de Kamer Sociale Zaken zit dan ik, daar het woord over neemt. Nou, mevrouw... Ik moet erbij zeggen, onze vicevoorzitter, zegt u?
AZ.
En welke aanbeveling had u dan? Aanbeveling 2?
Als ik even... Ja, ja. Deze verwarring dan... Meneer, ik ben...
Kunt u even de microfoon uitzetten?
Vanhout, precies. Meneer spreekt over onze aanbeveling van vorig jaar, bladzijde 9.
Oh, van 2015.
Precies. Ja, ja. En daar staat die aanbeveling over de tijdsverloop. We hebben toen al gezegd, we maken ons ernstige zorgen. Dat woord zat er toen in. Ja. Want het tijdsverloop is vaak wat lang en... dat is ook voor de burgers natuurlijk niet fijn, maar voor de gemeente ook niet. Want als je de termijn overschrijdt, sinds enige tijd hebben we die wet die daar met naam genoemd wordt, de wet dwangsom en beroep, en dat kan de gemeente geld kosten. He, als het te lang uitblijft, dan kan zo'n burger zeggen, ja, nou heeft het zo lang geduurd. Nu vraag ik een dwangsom en als de gemeente niet binnen de gestelde tijd dan alsnog gauw, zou ik maar zeggen, met het besluit komt, ja, dan moet het 400, 1200 euro, zo'n bedragen kan dat dan wel betreffen, betaald worden. En dat hebben wij dus voor vorig jaar als aanbeveling geschreven. Dus het was dus ons jaarverslag 2014 en dit bevalen we aan voor 2015. En over dat gaat dus eigenlijk over behandeltermijn, hè? En daar is in dit verslag over geschreven op bladzijde 6.
Daar staan dus constateringen, hè? Dus in die constateringen die zijn inderdaad toch wel zorgelijk, om het zo maar te zeggen. Het is dus best ook in 2016 een problematische zaak gebleven.
Precies. We hebben dus op bladzijde 6 eerst meer een algemeen stukje, hè? Met de cijfers van hoeveel bezwaarmakers hebben dat dan gedaan. Toen hebben we het belang van het tijdig aanleveren al aangehaald, dat zijn dus daar achterin weer herhaald. En dan komt onze constatering, dat is heel belangrijk, wat we dus vaststellen dat in het verslagjaar is gebeurd, 2015. En dan zeggen we dat de wettelijke termijnen en de voorbije jaren veelal gehaald werden. 2014 waren er een aantal verdagingen mogelijk. Dat wil zeggen, hè, dus dan blijf je nog binnen de wettelijke termijn, maar dan moet je wel even een maatregel nemen en dan verleng je de termijn die er normaal zou gelden. En ook dit jaar hebben we dat weer een aantal keren gedaan. En dan rekenen we met cijfertjes voor dat het misschien wel wat vaag is. En bovendien werd er niet eerder in één jaar zoveel in gebrekenstellingen uitgebracht vanwege het uitblijven van een tijdige beslissing. Dus dat zijn signalen dat het lang geduurd heeft. En als je nou in de bijlagen kijkt, hè, bij blijven voor AZ en voor SOSA ook, dan kun je dus de datum waarop het bezwaar is binnengekomen vergelijken met de datum waarop het verweerschrift is binnengekomen. En dan daarna komt de hoorzitting en daarna komt de beslissing op bezwaar. En als je nou die data vergelijkt, wanneer het bezwaarschrift binnen was en wanneer het verweerschrift er is, dan vind je dus in een aantal gevallen dat een aantal weken, soms wel 8 weken geduurd, zo 3, 4 of 8. En daar vonden wij dus dat het bij AZ vaak 2 maanden duurt eer het verweerschrift er is. Dus dat is niet helemaal zo fijn, maar gelukkig hebben we daar ook wel afspraken over gemaakt, juist naar aanleiding van deze aanbeveling. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat het voor de toekomst beter zal gaan, omdat nu afgesproken is dat als hoofdregel zal gelden dat in 4 weken dat verweerschrift er moet zijn. Uitzonderingen kunnen mogelijk zijn, gezien bijzondere omstandigheden of extra uitzoekwerk of hoe dan ook. Maar in principe gaan we dus uit van de regel, in 4 weken is er dat verweerschrift. En zo'n regel was er eigenlijk niet. Er was wel een regel, in 2 weken is er een verweerschrift, maar dat is een veel te korte termijn, vond iedereen ook. Daar hield dus ook niemand zich aan, maar aan een andere termijn ook niet. Dus het was een beetje zoals het ging. Maar nu hebben we daar een duidelijke afspraak over gemaakt via het CMT met mensen die het betreft. Dus wij hebben alle vertrouwen dat we dit probleem nu wel getackeld hebben voor het vervolg.
Okay. Dank u wel. Mevrouw Eikelenboom.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op de eerste plaats wil ik mijn complimenten uitspreken voor het rapport, wat heel erg duidelijk is. Dus over het rapport zelf heb ik eigenlijk niet zoveel vragen. Het was meer richting het college, maar ik hoorde daar al een tipje van de sluier opgelicht worden. Het college heeft als ambitie een goede dienstverlening naar de inwoners van Goorlen. Ja, in het verlengde daarvan hoort natuurlijk ook een adequate afhandeling van de klachtenprocedure. En ja, mijn vraag was dan inderdaad van hoe komt het dat het zo lang duurt en dat er zelfs slordigheidsfouten in staan. En wat denkt het college dan te doen om dit te verbeteren? Maar ja, ik heb daar al een antwoord gehoord, maar misschien dat het college zo dadelijk toch nog een reactie wil geven. Tot zover, voorzitter.
Dat doen we denk ik straks. De heer Van Baal.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één heel korte vraag. In de opsomming van de taken die u verricht, zie ik niet staan dat u ook ambtenarenzaken doet. Dus medewerkers van de gemeente Goorlen die zich verzetten tegen een besluit van hun werkgever. Die hebben dezelfde mogelijkheid om een bezwaaradviescommissie te zien. Maar dat zal anders geregeld zijn. Daar was ik gewoon even nieuwsgierig naar. Dus dat is vraag 1. Tweede is, als je door het verslag heen leest, dan worden er toch wel een aantal aanbevelingen gedaan die raken aan de stijl van werken. U noemt onder meer het uitgebreid en primair besluit verdedigen, uitgebreid wetgeving citeren, de verkeerde jurisprudentie opvoeren en dat defensief van stijl. Nou, mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, hoe beoordeelde u dat in den beginnen, voordat u met een vertegenwoordiging van het MT gesproken heeft, want daar werd ik wel heel wat meer blijer van. Dus misschien dat u daar eens even op zou kunnen reageren. Dank u wel.
De heer Van den Beek.
Ja, de eerste vraag heb ik niet goed verstaan.
Meneer Van Baal is opgevallen dat in de opsomming van onze werkzaamheden, ja, ambtenarenzaken niet staan.
Oh ja.
Maar die zijn volgens de verordening uitgesloten
van
de commissie.
Ja.
En dat staat in de allereerste alinea van het verslag. Er staat inleiding en staat dat wij zo'n verslag moeten uitbrengen. En dan staat er wat wij doen met uitzondering van bezwaarschrift van betrekking tot belastingen en tot ambtenaren en personeelszaken. Dus daar gaan wij niet over.
Nee. Maar over heel veel andere dingen wel, zoals u gemerkt hebt, hè? Want het lijstje is zeer aanzienlijk. Maar u hebt een vraag over die aanbeveling met betrekking tot het punt van defensieve houding, bijvoorbeeld. Daar wil ik graag wat over zeggen. Het is belangrijk
voor de burger lijkt ons dat, ja, dat hij het idee heeft dat hij als het ware heel erg serieus wordt genomen. En dat wil niet zeggen dat dat niet gebeurt, maar ja, wij merken dat er toch een bepaalde neiging bestaat bij ambtenaren die wij langs zien komen om in het defensief te schieten. Hè. De bezwaarschriftenprocedure is bij uitstek er eigenlijk op gericht om nog eens goed naar een zaak te kijken, te heroverwegen. Ik weet dat u ook in ander verband aan mediation mogelijkheden denkt, maar een bezwaarschriftenprocedure zou daar in ieder geval ook een bijdrage aan kunnen leveren, dat nog eens opnieuw gekeken wordt, welwillend, met het idee van misschien hebben we wel ongelijk, op basis van wat de bezwaarmaker aangeeft. Die houding, die open houding, hebben wij niet altijd, ervaren wij niet altijd. Ik wil niet zeggen dat dat nooit zo is, maar wij vinden dat toch een punt waar we met name op willen wijzen, dat die houding, de open houding van het zou toch wel eens kunnen zijn dat we dat de bezwaarmaker gelijk heeft. In ieder geval eens kijken of dat aan zijn bezwaren wel voldoende gewicht is toegekend, of dat misschien een mogelijkheid bestaat om elkaar ergens te vinden. Dat is eigenlijk de houding die wij graag zouden zien. Wij proberen het natuurlijk als eenmaal de zaak op een hoorzitting komt bij ons om dat nog te regelen. Maar dan heb je eigenlijk, dan sta je al met 1-0 achter als het ware. Hè? Als je dus dat die afwachtende houding zo van ik moet in het juridische schieten, wij moeten dat besluit à tort et travers verdedigen, want dat is een goed besluit, daar staan we voor. Kijk, je bent geen advocaat. Hè? Die heeft natuurlijk wel die rol. Die al, hoewel ook een goede advocaat moet kijken naar de mogelijkheden om eruit te komen. Hoor. Dat is nog een ander verhaal, maar dat laat ik even daar. In mijn vroegere leven heb ik daar natuurlijk wel in een opleidingssituatie mensen proberen te winnen, maar dat lukt niet altijd. Maar vanuit de ambtenaren zou ik zeggen, probeer wat meer in de mediation-achtige sfeer naar een zaak te kijken. En dat missen wij wat. Dat zouden wij dus eigenlijk wel graag zien. Vandaar ook die slotzin. De commissie beveelt aan om de mogelijkheid tot heroverweging om daar een goed gebruik van te maken. Dat zou beter kunnen. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, maar het zou beter kunnen. Dat is eigenlijk in het kort wat ik daarover zou willen zeggen.
Dank u wel. Mevrouw Van Neer.
Ja, ik zou nog wat willen aanvullen bij wat onze voorzitter zegt, omdat ik in de vraag van meneer Van Baal ook beluisterde hoe zijn vraag, hoe de commissie nou oordeelde over al wat in de aanbevelingen wordt aangeraakt, over stijl van werken, vermijdbare fouten, vermijdbare zwaren, duurt lang, defensieve houding, heroverweging niet helemaal goed gebruikt, en hoe wij daar aanvankelijk over dachten. En dan kun je zeggen, op twee manieren, aanvankelijk voor ons gesprek met het CNP naar aanleiding van het verslag en daarna. Zoals we er voordien over dachten, zo staat het dus in deze aanbevelingen, want zo hebben wij het verslag gemaakt, zo is het door de commissie vastgesteld en zo ligt het nu ook bij u op tafel. We hebben het gesprek gehad. Na het gesprek is die tekst precies zo gebleven. Dus we hebben niet ons verslag aangepast naar aanleiding van het gesprek met het CMT. Maar we hebben wel wat afspraken gemaakt met het CMT, waar wij blij mee zijn, het CMT ook. En die zullen ongetwijfeld tot verbetering gaan leiden. Ik hoop dat al wat doorklinkt in de oplegnotitie die voor u bij het jaarverslag heeft gezeten. Die kennen wij niet. Maar zoals wij erover dachten, dat valt te lezen in zoals het er staat. Ik weet niet of dat een antwoord nog geeft op uw
zeker,
vraag.
Zeker, die nuance die zag ik. En ik kan nu al een antwoord geven op de vraag die u impliciet aan mij stelt. Ja, dat hebben we kunnen lezen in de oplegnotitie. En daar was ik persoonlijk wel heel erg blij mee. En ik denk dat het goed is voor de kwaliteit van het werk in het algemeen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook een vraag, zeker uw opmerking over de doorlooptijd en de fatale data's en mogelijk financiële consequenties daarvan. Maar dat hebt u al uitgelegd. Meneer Van den Berg, u sprak net over mediation. Is het zo dat de gemeenten op dit moment verplicht zijn om naar het instrument van mediation te grijpen? Is daar een wetsaanpassing voor geweest of heb ik dat verkeerd begrepen. Of...
Waar ik op doelde, was dat ik uit in de wandelgangen begrepen had dat het college met name mediation een interessant gegeven vindt. En ik weet ook in ieder geval, heb ik hem niet aanstaan? Ja, ik weet ook dat onze eigen secretaris bijvoorbeeld een mediation opleiding volgt. Hè, dus dat, maar hoe dat nedergedaald is in de organisatie en wat men daar precies mee wil, dat weet ik niet. Het is vrijblijvend. Het is niet verplicht om te doen, maar het is een mogelijkheid om een conflict in de kiem te smoren. Hè. Het is meer algemeen, ben ik een grote voorstander van mediation in ander verband. Op het moment dat je al in een juridische sfeer zit, zal ik maar zeggen, ben je eigenlijk al aan de late kant. Hè. Nou is de bezwaarschriftprocedure nog een beginsituatie, maar hoe verder dat je komt, hoe erger het wordt natuurlijk. En u kent waarschijnlijk zelf wel uit uw omgeving voorbeelden van, u ziet het ook bij de rijdende rechter bijvoorbeeld, dat een verkeerd woord, dat kan echt verharden en het wordt steeds erger. Hè? En dan kom je uiteindelijk bij de rechter en die zegt dan van, daar moeten we het mee doen. Hè? Maar dus, dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. Dat, dus dat zou een middel kunnen zijn voor de gemeente om misschien ook in het kader van de opleiding ambtenaren toe te rusten met dit soort van technieken. Dat zou zeer klantvriendelijk zijn in ieder geval. Maar daar ga ik niet over.
Dank u wel, mevrouw de Groot.
Dank u wel, voorzitter. Er is al een hoop gezegd, want u gaf al antwoorden waarvan ik dacht, nou, het staat in stuk. Met respect, want inderdaad, de commentaren die mij zeer aanspraken, en daar wil ik u ook een compliment voor geven, dat u als deskundige analyses, kwalitatieve analyses maakt van gedragingen. En het deed mij deugd om te lezen dat u een goed gesprek hebt gehad met het MT en twijfel er niet aan dat zij daar zeer hun voordeel mee zullen doen. Dus het staat er ook duidelijk achter dat inderdaad dat gesprek is nadat, volgende keer gebeurt het voordat het concept verslag komt, heb ik begrepen. Hè? Staat erin.
Ja.
Ja.
Althans, wij hebben dus op ons genomen, we zaten met een vertegenwoordiging bij het CMT. Hè.
Ik dacht, Nee, het staat erin. Ja.
Nee, maar het staat niet in het verslag, hè?
Nee, ik heb het college stuk gelezen. Dat zit erachter.
Ja, precies.
En dat klopt vaak ook.
We moeten niet gaan discussiëren, maar even ter illustratie van wat we hier nou even...
Mevrouw Groot, even de...
Heb ik hem nog aan staan?
Nee. Nee, wat even is, we hebben dus die bespreking gehad. Aan het einde van de bespreking is van de zijde van de delegatie van CMT gezegd, volgend jaar zouden we zo'n gesprek graag hebben voorafgaand aan de vaststelling van het jaarverslag door de commissie. En het voordeel en het goede daarvan zou in ieder geval zijn dat eventuele feitelijke onjuistheden of veronderstellingen in zo'n gesprek even opgeheld kunnen worden, zodat er geen ongegronde of minder gefundeerde beweringen van de zijde van de commissie in zo'n verslag zouden staan. Van de andere kant heeft het ook een gevoelige kant. Dus aan het einde van het verslag wat ik voor onze commissie heb gemaakt, hebben wij als laatste punt staan als afspraak uit het overleg. De delegatie van de commissie legt het voorstel om in het vervolg op basis van het conceptjaarverslag een bespreking met CMD te hebben voor aan de commissie. Wij willen dat namelijk even met onze andere commissieleden ook afstemmen, hoe die gevoelens daarover liggen. Dus dit is een teken van vrolijkheid, moet u maar zien. En dat komt vast goed, maar daar gaan nog even wat woordjes overheen en weer.
Precies, het komt vast goed. Maar we herkennen onze eigen verantwoordelijkheid ook. Hè? Dus het punt is dat je natuurlijk wel zo hebt dat het heel goed is om overleg te hebben over een tekst. Maar aan de andere kant, het is wel onze tekst. Hè? Wij moeten daar wel in feite achter kunnen staan.
Dank u wel. Mevrouw Van Neer, kunt u ook uw microfoon uitzetten?
Oh, natuurlijk.
Maakt niet uit, mevrouw de Groot.
Maar dat is inderdaad om verder te gaan. Dat was bij mij ook de reden om zorgvuldig die tekst te lezen. En niet dat ik denk dat dan het MT gaat censureren. Want ook feiten zijn feiten. Maar ik vind wel dat er kwalitatieve analyses over zaken, dat je die dan best ambtelijk van tevoren kunt bespreken. Dan had ik een, maar complimenten. Dan heb ik een vraag die waarschijnlijk ooit door iemand al beantwoord is, maar dat is gewoon ligt aan mij. Wat is het verschil tussen een fundamenteel verschil van inzicht dat zich openbaarde tussen de commissie en het college betrokken afdeling? Bij, dat ging over SOSA. Hè? En ik zou ongetwijfeld niet opgelet hebben en we zullen het ongetwijfeld ooit gehoord hebben, maar ik dacht, is dat interpretatie van hoe meetbaar of resultaten? Nou, misschien kunt u mij daar iets over vertellen of misschien kan de wethouder iets over vertellen. Puur belangstelling.
Die discipline van mij lijkt nergens op. Maar wij hadden bij het fundamenteel verschil van inzicht, op bladzijde 4 noemen we dat, de allerlaatste regel, een nootje geplaatst. Het verschil van inzicht heeft onder meer betrekking op de juridische mogelijkheid voor het college om bij het nemen van een nieuwe beschikking in het kader van de WMO 2015 een oud besluit in te trekken. En daarmee over het al dan niet gaan gelden van het overgangsrecht. Dat is, dat heeft een, en bovendien leidt indicatie via resultaatsgebieden, hè, wel, enzovoort, tredes en vaste bedragen, wel tot de vraag, heb je nou dan wel voldoende onderzoek in het concrete geval gedaan? Als je bij een bepaald verzoek eigenlijk al meteen uit de tabel kunt aflezen, als we komen tot resultaatsgebied 1, trede 2, dan is dat het bedrag. He? Dat is een beetje een standaard en heb je dan wel voldoende maatwerk zoals de WMO dat wil. Maar dat fundamentele verschil van inzicht, dat heeft op dat eerste betrekking. En dat heeft dan weer ook te maken met gebruik van het begrip intrekken in de verordening zelf. Daar wordt in gezegd dat er een besluit komt, he, in 2015, waarbij het oude besluit wordt ingetrokken. He, zo is het geformuleerd. Nou heeft intrekken, en zoals wel vaker in juridische aangelegenheden, heeft een juridisch-technische betekenis. En om een besluit te kunnen intrekken, als je zegt, nou, dit besluit dient ter vervanging van het andere besluit, dan schrijf je, dan bedoel je misschien hetzelfde uit te drukken, maar juridisch heb je het dan minder scherp gemaakt. En dan daar zouden wij geen probleem over hebben kunnen maken, niet dit probleem, maar omdat er nu staat intrekken, wat een juridisch-technische term is, dan hebben wij ons afgevraagd, ja, maar kan in zo'n omstandigheden, waarin je dus tot een nieuw besluit komt op basis van nieuwe regels, kan dan wel worden ingetrokken in de eigen, in de juridische zin van het woord. Intrekken van een besluit kun je doen op gronden die de wet noemt, op gronden die je verordening zelf noemt. De verordening noemde geen gronden, dus moest je kijken, staan er dan in de wet? En de gronden in de wet hebben stuk voor stuk te maken met de bezwaarmaker heeft onvoldoende informatie gegeven, heeft ons bedrogen, heeft ons voorgelogen, heeft zijn geld niet goed besteed over een komstige doel. Allemaal oorzaken aan de zijde van bezwaarmaker, waar we een beetje van zou zeggen foei, een beetje in de verwijtbare sfeer. Nou, en al die omstandigheden doen zich natuurlijk helemaal niet voor als je een nieuwe verordening hebt met nieuwe criteria waar nieuwe besluiten uit voortkomen. En zo hebben wij dan als commissie gezegd, maar dat intrekken, dat kun je niet doen. Juridisch gezien, hè, kun je niet doen. Een reparatiemogelijkheid zou zijn geweest in de verordening, dat woordje intrekken vervangen door wat je eigenlijk wilde zeggen, het ene besluit vervangen het andere. Maar dat intrekken, dat is dan een probleem. En toen hebben we een soort misverstand ook nog gekregen, omdat wij als commissie mogelijk niet helemaal goed hebben duidelijk gemaakt, zoals ik het nu hier voor u probeer te doen, dat het puur en dat je dat gebruik van die juridische vakterm intrekken ging, want het is wel zo begrepen dat de commissie zou vinden dat je niet zou mogen terugkomen op eenmaal genomen beslissingen. Dat je je beleid niet zou kunnen wijzigen, dat je niet zou kunnen zeggen, voortaan werkt we met de urenindicatie, nu doen we met resultaatsgebieden. Dat is niet wat de commissie al die tijd bezig hield. Nou, poging tot antwoord.
Dank u wel. Je moet ervoor doorgeleerd hebben, maar ik begrijp dat wij sinds jaar en dag besluiten intrekken. Dat doen wij gewoon, hè? Ambtenaren doen dat en besturen. En er is niks mis mee, maar u duidt duidelijk scherp juridisch in de terminologie zit het eigenlijk.
Ja, in dit geval zit het in. En een heleboel besluiten kun je intrekken. gewoon intrekken. Dan hebben we het gewoon taalgebruik intrekken en dan trek je ze in. Maar juist in deze context, de WMO-context, dat kan intrekken in bepaalde nauw omschreven, natuurlijk in het belang van burgers gedaan, nauw omschreven gevallen. En als die zich niet voordoen, kun je niet intrekken.
Het is mij duidelijk, ik ben ervan overtuigd dat meneer Hendricks het veel beter begrijpt dan ik.
Ik ook. Minstens even goed. U begrijpt het ook al heel goed.
Dank u wel.
En we hebben
het weer straks overleggen. Sorry. Okay. De heer
Schelkes. Dank u voorzitter. Ja, ik had een aantal vragen, maar ik ben even de laatste. Dus de vragen die ik had zijn inmiddels beantwoord. Dus ik kan u alleen maar danken voor het uitgebreide verslag en het lezenswaardig verhaal.
Toch bedankt. Er waren nog wat vragen aan het college, dus ik zou loco burgemeester Immink het woord willen geven. Het is nou vervangst van de burgemeester.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou, eigenlijk is er één vraag overgebleven van mij. Dat is de vraag die mevrouw Eikelenboom heeft gesteld. Die geeft aan dat het college de ambitie heeft om te komen tot hele goede dienstverlening. Nou, dat klopt. Hè. Dat kunt u daar ook zien in het volgende raadsvoorstel. En vraagt zich af wat wij doen aan de hand van de klachtenprocedure om die ambitie ook te verwezenlijken. Wat ik in algemene zin kan vertellen is echt algemeen, omdat ik niet inhoudelijk wil ingaan op het stuk, het jaarverslag van de commissie zelf, want dat is helemaal aan hun. En anders krijg je het verschil wat er tussen de commissie en tussen de afdelingen speelt. En iedereen heeft natuurlijk zijn afweging te maken vanuit zijn eigen rol en zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat doet de commissie van bezwaarschrift, dat doet een ambtenaar, dat doet een beleidsmedewerker, dat doet het college. Die gewoon op basis van een aantal zaken overgaat tot besluitvorming of juist contrair gaat, dat kan ook. Wat wij doen om de goede dienstverlening om daar gewoon hard aan te werken, is in de eerste plaats wat de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie ook al aangaf. Wij hebben een commissie voor bezwaarschriften ingesteld. Juist met het doel, wat u zelf heeft aangegeven, dat wij mensen die het gewoon niet eens zijn met het besluit de gelegenheid willen geven om met mensen die niet in de organisatie actief zijn, niet werken, om daar gewoon onbevooroordeeld met een juridische achtergrond hun bezwaar te kunnen neerleggen. En zonder dat ik in verdediging wil schieten, is het zo dat het aantal bezwaren in de gemeente Goorlen, of dat het nou over AZ-zaken gaat of over sociale zaken gaat, ook met de grote veranderingen in de zorg de afgelopen jaren, percentueel gezien erg laag. En de bezwaren die in de bezwaarschriftencommissie komen, die nemen wij ook zeer serieus. Kijken we heel erg goed naar. Vandaar ook de trapsgewijze zaken die wij doen. Hè. Dus eerst in bezwaar gaan, dan naar de bezwaarschriftencommissie, dan een verweerschrift, dan bezwaarschriftencommissie, dan nog een keertje terug naar het college. Alles met het doel om op zo goed mogelijke manier onze inwoners van dienst te kunnen zijn en de juiste keuze te maken. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Er zijn nog vragen van de heer Van der Hout en mevrouw Eikelenboom. En is dat ook mevrouw Groot? De vinger? Ja. Dan wil ik met de heer Van der Hout beginnen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk, de lokale burgemeester triggert mij een beetje. Door te zeggen dat het aantal erg laag is, in absolute aantallen, dan is er inderdaad denk ik ook dat het erg laag is, maar ik kan het percentage niet terugvinden. Dus zou het voor de commissie misschien ook wel interessant zijn om, of voor het college, om het totaal aantal zaken en het aantal bezwaarschriften wat daaruit voortvloeit. Want dan kun je ook een beetje iets meer gaan zeggen over de kwaliteit. Als het 1% is, is dat wat anders dan dat het 50% van de besluiten van het college tot de bezwaarschriften leidt. Dus ik weet niet of dat mogelijk is in de toekomst dan.
Okay, dank u wel. Ik zie de bezwaarscommissie ook iets wil zeggen daarover? Mevrouw Van Neer of de heer Brandenberg?
Niet om nog wat toe te voegen aan de vraag of het antwoord, maar ik heb een begin van een antwoord op wat meneer Van Hout vraagt, dus daarom dat ik even mij meld. Ik weet uit ons eigen verslag, uit de telling, dat wij 37 bezwaren hebben gekregen op het SOZA-domein afgelopen jaar. Ik heb in het gesprek met CMO gehoord dat er wel 600 besluiten zijn geweest vorig jaar op terrein van CMO, die transitiegebieden, CMO, participatie, of WMO, participatiewet, jeugdwet, en dat in totaal wel 2000 besluiten geslagen worden bij SOZA. Dus als je dan zegt, we doen er 2000 en 37 geven er gedonder, en in een heleboel van die gevallen kunnen we het nog weer oplossen omdat we een nieuw besluit nemen, zodat van die 37 er nog maar weinig bij de commissie terechtkomt, dan heeft u een superklein percentage. Ja. Hè? Dus zo, die gegevens kan ik u aanreiken, dan heeft u daar iets van.
Maar dat is dan misschien een tip voor volgend jaar voor het verslag om ook die totaalcijfers erbij te zetten. Want
die kennen wij natuurlijk niet, maar die ken ik dus, die heb ik dus opgepikt uit het verslag.
Ja, dat zou dus ook ten aanzien van andere besluiten op het AZ-gebied bijvoorbeeld denkbaar zijn. Hè? Maar die gegevens hebben wij natuurlijk niet, maar het is wel instructief. Wij vonden dat ook in het gesprek met het MT buitengewoon interessant om dat te horen. Hè? Want wij zien natuurlijk wat er bij ons komt, maar we hebben geen idee natuurlijk van wat dat in grootste kansen betekent. Dus ik vind dat een waardevol gegeven. Maar wij kunnen natuurlijk alleen deze cijfers aanreiken. Maar als dat een doorvertaling is, als we die andere gegevens hebben, dan kunnen we dat inderdaad procentueel vaststellen. Dus zeer, zeer zeker de moeite.
Dank u wel, mevrouw Jemmy.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog een kleine aanvulling geven op de vraag van de heer Van der Hout. En die heeft natuurlijk niet regelmatig bij de commissie welzijn gezeten, maar we hebben al een paar keer gecommuniceerd hoe dat percentueel, de verhoudingsgewijs, het aantal bezwaren dat is binnengekomen ten opzichte van de aantallen mensen die we hebben gezien en gesproken, dat zeker niet hoger is geweest dan de afgelopen jaren. Wat natuurlijk niet uitsluit, als je deze cijfers zou hebben, dat het met name het omgaat, en dan gaat de bezwaarschriftencommissie en het college het ook om, dat het natuurlijk aan de ene kant gaat om het aantal bezwaren, maar met name ook dat we het aantal bezwaren zeer serieus nemen. Of het nou om 1% gaat of 10%, dat mag in die mate niet uitmaken.
Dank u wel, mevrouw Eikelenboom.
Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag in de eerste termijn was nou niet zozeer van waarom is er een bezwaarschriftencommissie in het leven geroepen, want dat is voor mij meer dan duidelijk en dat waardeer ik ook. Alleen de vraag was wat het college wil doen met de kritiek die in het rapport wordt geuit. Ik heb vanuit de commissie al ook een antwoord gehoord wat betreft de afwikkeling, de termijn die nu ingesteld is van 4 weken. Dus ja, dat vind ik heel erg positief. En dan kijken we uit naar het verslag van volgend jaar en dan hopen we dat daar veel minder kritiek in staat. Eigenlijk alleen maar complimenten en ik hoop dat dat ook het streven is van het college dan.
Dank u wel, mevrouw Jemmink.
Dank u wel, voorzitter. Nou, dat hoop ik ook, mevrouw Eikelenboom. En wat ik kan aangeven op de kritiek die is geuit, we hebben ook aangegeven in de nota die u heeft zien liggen, dat wij die zeer serieus nemen, dat we op basis van de kritiek, omdat het niet de eerste keer is geweest dat deze kritieke punten naar voren zijn gekomen, ook het MT gewoon op eigen initiatief heeft gevraagd om een keer met een afvaardiging van de bezwaarschriftencommissie daarover te praten. Dat is zeer inhoudelijk, dat laat ik ook graag aan het MT over en aan de ambtenaren over, om daar tot goede oplossingen te komen. En het resultaat zult u dan volgend jaar inderdaad zien in het volgend verslag.
Dank u wel. Meneer Van Hout, had u nog een... dat was mevrouw de Groot.
Ja, ik had alleen een korte opmerking naar meneer Van den Berg, naar zijn pleidooi voor mediation. Er is recent een motie aangenomen in de Raad om het college op te roepen om altijd primair als eerste middel naar mediation te grijpen en zeker niet naar juridische middelen. Het college heeft toen gezegd dat ze dat al deden, dus dat vonden wij mooi. Maar het is in ieder geval in de aandacht gebracht en ik hoop dat het conform uw pleidooi nog steeds meer gaat werken.
Ik ondersteun dat van harte. Ik heb aangegeven welk belang ik eraan aan hecht. En hoe meer mediation, hoe minder wij te doen krijgen natuurlijk. Maar dat is alleen maar een goede zaak, hè?
Nou, ik wil commissie bezwaarschriften hartelijk danken voor hun komst. Het was zeer informatief. En wie weet zien we elkaar volgend jaar weer en nog positieve dingen kunnen zeggen. Ja. Dank u wel. Kunnen we nu naar het volgende agendapunt, stukken ter advisering voor de gemeenteraad. Raadsvoorstel doorontwikkeling nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken. Goede dienstverlening is aan inwoners en bedrijven enorm van belang. En die is door de gemeenteraad en het college ook aangemerkt als speerpunt in zowel het bestuursakkoord als het collegeprogramma. Om de doorontwikkeling van nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken daadwerkelijk vorm te kunnen geven, doet het college voorstel om budgetten ter beschikking te stellen. Wie kan ik hierover het woord geven? De heer Swaans, iedereen. Dan wil ik nu bij de heer Schellekens beginnen.
Dank u, voorzitter. Het verhaal is helder. De richting waarin wordt voorgesorteerd is ook een heldere. Waar ik alleen moeite mee heb is dat sommige incidentele kosten die gemaakt moeten worden om tot die verbeterslag te komen, die zijn wel erg hoog. En ik vraag me af of ze in verhouding staan tot het doel dat ermee beoogd wordt. En dan doe ik met name, dat staat onder punt 4 op pagina 4 van de nota, de verbetering indoordekking mobiele telefonie. Ik zou daar graag wat meer verduidelijking over willen krijgen waarom die kostenpost zo ontzettend hoog is en of er voldoende is nagedacht over andere wegen om tot oplossing van het probleem te komen.
Dank u wel, mevrouw de Kroon.
Dank u wel, voorzitter. Ik vond het een duidelijk verhaal. Bij ons in de achterban werd er toch gepiept over de meer formatie die gevraagd werd. Omdat er aan de balie wat men waarnam, waren ze niet geheel overtuigd van de noodzaak ervan. Ik vind het ontzettend lastig om te beoordelen. Verder heb ik nog een technische vraag die een beetje accountant natuurlijk gelijk weet. En dat is een detailvraag en dat is namelijk die aanschafbenodigde hardware. Dat zijn dan de iPads en weet ik veel wat, hè? Dat is hardware. Waarom worden die niet afgeschreven? Die worden toch niet ouder dan 4 jaar? Dus toen dacht ik, dat moet al hier toch terugkomen. Of dat is een boekhoudkundige vraag voor mij van hoog niveau. Maar verder, ik vind het ontzettend lastig om te beoordelen. En ik denk, als we in deze sfeer werken, denk ik dat het goed is. Dus alleen bij ons in de achterban was er een probleem met de 1,38 FTE. Of dat nou wel moest.
Dank u wel. De heer Swaans.
Dank u wel, voorzitter. Er zit een accountant in het college, mevrouw de Groot, dus u zult daar antwoord onherroepelijk krijgen zo dadelijk. De VVD is uiteraard voor een verdere verbetering van het werken en de dienstverlening. Daar hangt natuurlijk een pittig prijskaartje aan. Maar we zullen toch aan een stuk digitalisering moeten doen. Want toen ik een aantal jaar geleden voor het eerst hier rondliep en de archieven zag, toen schrok ik me te blubber. Ik denk, doen wij dan nog zo ouderwets? Plus dat we ook een wettelijke taak hebben natuurlijk om die dingen te doen. Meneer Schellekens, ook ik was een beetje onder de indruk van die €83.000 om de ontvangst te verbeteren van de mobiele telefoontjes. Maar ik ben geen techneut. De formatieuitbreiding, dat is €62.000 die structureel terugkomt. Ik moet zeggen, ik sta niet iedere dag aan de balie, mevrouw de Groot. Maar die keer dat ik er sta, is het wel zo. Dan sta je als bezoeker te wachten tot de dame in kwestie uitgetelefoneerd is. En als je nou dit stuk leest, dan zeg je van dan is er in ieder geval wel een scheiding nodig. Dat mensen vlot te woord gestaan kunnen worden. En Ik ga ervan uit dat ook het college niet meer geld uit wil geven dan strikt noodzakelijk is. En die paar ervaringen die ik heb zeggen, er zijn inderdaad wachttijden voor mensen die door willen. Het is veel geld, maar de VVD gaat erin mee.
Dank u wel. De heer Van Baal.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat geldt ook voor ons en wij delen ook de opvatting dat we het ook best wel heel veel geld vinden. Maar tegelijkertijd kun je op het vlak van nieuwe dienstverlening en zaakgericht werken. Zeker niet als je al mee begonnen bent, kun je niet zeggen van nou, we stoppen er nu maar weer mee. Dat zou echt pas echt kapitaalvernietiging zijn. Misschien dat een paar cijfertjes nog wat toegelicht zouden moeten worden. Inderdaad, die 83.000 springen er een beetje uit. Maar voor het overige juichen we deze manier van werken en deze ambitie om zo onze inwoners tegemoet te kunnen treden alleen maar toe. Dus wij stemmen daarmee in.
Dank u wel. Mevrouw Eikelboom.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de SP vindt goede dienstverlening belangrijk. Maar net als lijsttrekker Goorlen vragen wij ons wel af of we niet een beetje doorschieten daarin. En dan is ook ons opgevallen die 83.000 euro voor de indoordekking. Er is al geïnvesteerd in mobiele telefonie. Was het niet eerder bekend dat die dekking dan heel erg slecht zou zijn? En ja, wij vragen nou echt wel af of het strikt noodzakelijk is dat men hier met mobieltjes rondloopt. Ik bedoel, men kan elkaar toch ook digitaal bereiken. Wij hebben echt twijfels bij die 83.000 euro. Voor de rest kunnen we met de andere punten kunnen we het wel eens zijn, maar die 83.000 euro, daar zetten we echt grote vraagtekens bij of dat nou wel strikt noodzakelijk is. Tot zover.
Dank u wel. De heer Van Hout.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat alles wel een beetje gezegd is. Wat mij wel opvalt is dat we aan de ene kant gaan we die functiescheiding doen, hè, dus tussen receptiefunctie en de telefoniefunctie. Aan de andere kant krijgen we ook een klantgeleidingssysteem en een verwijzingscel. Dus ja, of dat er dan nog, daarmee zou toch ook een stukje van die receptiefunctie ingevuld moeten worden. En ik zie daar eigenlijk ook de positieve effecten financieel niet van terug. Dat het wat geld kost om te investeren, snap ik. Maar het zou dan toch ook iets moeten opleveren. Want dat is natuurlijk toch het doel van deze hele exercitie. Dus misschien kan daar nog even iets over gezegd worden. En ja, dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Dan vraag ja, wie van het college kan het woord geven? Mevrouw Emink.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn uiterste best doen. Er zijn een aantal vragen, met name als het gaat om mobiele telefonie, dat ik dadelijk graag ambtelijke ondersteuning heb. maar dat gaat juist hier niet. We hebben geen bereik in het hele gebouw. Dat is het probleem. Wat ik een aantal commissieleden hoor noemen is met name ook de formatieuitbreiding, dat daar gewoon wat vragen over zijn. Ik heb misschien niet de exacte cijfers heb ik paraat, maar ik weet wel dat u moet bedenken dat het aantal handelingen aan de receptie op dit moment heel erg hoog is. Als je kijkt dat, als ik het goed heb en ik word graag gecorrigeerd door een van de ambtenaren wanneer ik het niet goed weet, dat er bij afdeling sociale zaken gemiddeld per jaar 1500 mensen een aanvraag voor een afspraak komen doen bij de receptie. Dat de aantal handelingen per jaar voor burgerzaken 10.000 zijn. Dat dadelijk de afdeling VVH ook met een afsprakensysteem wil werken. En nog de Belastingdienst ook met andere afspraken. Kunt u bedenken dat er heel veel handelingen, wanneer je niet overgaat tot een klantgeleidingssysteem en wanneer je niet een splitsing maakt tussen degene die aan de receptie zit, dus de klanten die niet via het geleidingssysteem binnenkomen, maar gewoon op de ouderwetse manier een afspraak willen maken of andere vragen hebben of paspoorten komen ophalen, noem maar op, dat er naast nog heel veel klanten zijn die gewoon via het geleidingssysteem heel makkelijk hun weg kunnen vinden in het gebouw. Daarnaast de scheiding die je daar moet maken tussen mensen die als het ware in de back-office telefoontjes ontvangen. Het is gewoon verschrikkelijk voor klanten wanneer je vooraan de balie staat. Je wil een afspraak maken en iemand van de receptie is tamelijk persoonlijke informatie met een klant aan een telefoon het uitwisselen. Dat zijn zaken die je niet wil hebben. En een scheiding betekent gewoon dat je gewoon meer financiën kwijt bent. Meneer Van der Houten die geeft inderdaad aan van je kunt bedenken wanneer je ook een geleidingssysteem hebt, dan moet het op een gegeven moment ook geld opleveren. Dat gaan we monitoren. Dat kunnen we nu nog niet inschatten op wat voor manier. Het is wel zo, wanneer het aan de receptie minder druk is, daar ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat wordt nu ook al gedaan. Dus op die manier proberen we wel zo efficiënt mogelijk om te gaan met de middelen en de kosten die ermee gemoeid gaan. Dat is ook een van de onderdelen van de nieuwe dienstverlening. Hè? Dus digitaliseren, steeds sneller kunnen handelen naar klanten, wat ook kostenbesparend oplevert. Nou, hoe en wat? Dat is een kwestie van monitoren. Dan de vraag rondom mobiele telefonie. En hij zit er al. Dat is snel.
De heer Tom.
Ja, laat ik het in ieder geval zeggen. Ja, dat is veel geld. 83.000 euro. Daar kunnen we het snel over eens zijn. Was dat er voorzien? Ja en nee. Zoals u wellicht nog kunt herinneren. Was er een mast? En die hing op de fabriekspijp bij Van Puijenbroek. Toen wij het contract aangingen met Vodafone was daar dus op zich prima dekking. Die heeft men gesloopt en dus ook die mast weggehaald. Toen al kwam Vodafone met het idee, wij willen kunnen dat wel die dekking op zich wel oplossen. Want toen hadden we helemaal geen dekking. En daar hebben wij een indoor dekking voor nodig. Toen lag het bedrag overigens lager. Alleen toen zat er een structurele last aan die ongeveer uit mijn hoofd 25.000 euro per jaar was. Daarvoor heb ik gezegd, ja, dat lijkt me een beetje vreemd. Wij kunnen er op zich niet zoveel aan doen dat u een mast weghaalt. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Ik zei, nou, ja, die discussie wil ik op zich niet aangaan. Ik zei, maar ik vind wel dat het probleem ook door u moet worden opgelost. Dat hebben ze ook gedaan. En gelijk opgaand, zal ik maar zeggen. Zijn wij die mobiele telefonie gaan invoeren. En die oplossing bestond hieruit dat Vodafone een mast heeft geplaatst in de kerktoren. Nou, dat is en dichterbij en dat is een stuk hoger, waardoor de verwachting in ieder geval van Vodafone was, dan is het met die dekking in ieder geval een heel stuk beter. Wat het probleem echter is en wat blijft bestaan, dat zit hem echt in het gebouw zelf. Onderdelen van het gebouw zijn niet zodanig ontworpen dat de mobiele telefoons, en dan heb ik het met name eigenlijk over de hoek aan de kant van, van de hovel, dat je daar nog bereik hebt. Wat ook vervelend is, is dat daar veel mensen werken die ook veel buiten zijn. Denk even aan de klantmanagers WMO, die op huisbezoeken gaan. En daar is het gewoon erg onhandig voor als die en een vast toestel en een mobiel toestel hebben. Ook als ze op een andere plek willen gaan zitten, dan gaat dat niet, want dat vaste toestel, dat kun je niet zomaar doorschakelen. Dus dat is een van de redenen waarom we gezegd hebben, op het moment dat wij meer plaats- en tijdsonafhankelijk willen werken, zullen die mensen in ieder geval ook uitgerust moeten zijn met de mogelijkheid om ook daadwerkelijk plaats en tijd onafhankelijk te kunnen werken. Dat in aanzien van die 83.000 euro. Overigens is het zo dat als er vandaag de dag een gebouw wordt ontworpen, wordt daar ook rekening mee gehouden met gas, water, elektra, wifi en indoordekking. Dus dat is een kostenpost die je normaal hebt op het moment dat je een gebouw bouwt tegenwoordig. Maar goed, dat hebben wij niet gedaan, want het gebouw staat er al even. En wat ik nog wilde toevoegen over die splitsing van taken. Op het moment dat wij meer mogelijkheden creëren om aan de balie of aan de receptie, hoe je het ook wil noemen, kleine taken af te kunnen handelen, dan willen wij daar ook gebruik van maken. Dat betekent dat als mensen zich hier komen melden met een simpele vraag, wat gebeurt er dan nu? Nu wordt diegene doorgestuurd naar een ambtenaar en die ambtenaar die geeft dan dat antwoord. Wij willen de techniek waar u met dit voorstel geld voor zou voteren, ook inzetten om die mensen meer te equiperen en ook meer antwoorden te kunnen geven op vragen die gesteld worden. En dat betekent dat wij dus verwachten dat de druk die er nu al bestaat op de mensen die nu aan de receptie zitten alleen maar verder toe zal nemen. Omdat wij dus proberen om meer taken, zoals ik het altijd noem, vooraan in je proces probeert te kunnen beantwoorden. Het geldt voor telefonie. Het is heel erg vervelend als je ergens naartoe belt Tenminste, dat vind ik zelf vervelend. En je krijgt eerst een bandje aan de lijn en dan mag je een keuze maken. Dan kom je bij mijn vrouw aan de lijn en zeg je, het moet niet bij mij zijn. Dan word je 4 keer doorverbonden en dan pas heb je de juiste aan de lijn. En dat zijn dan allemaal zaken waarvan we zeggen, we proberen dat nou zo ver mogelijk aan de voorkant in je proces te organiseren. En dat kan op het moment dat daar niet alleen maar mensen zitten die mensen doorverwijzen, maar ook daadwerkelijk op inhoud. En dan heb ik het niet over hele complexe vragen, maar over vragen als van, goh, mijn container is niet geleegd en nu? Dat soort vragen, zeg maar, die moeten gewoon aan de voorkant van je gebouw of van je proces kunnen worden beantwoord.
Ik kan een tussenvraag stellen aan de secretaris. Maar als je aan de voorkant vragen afvangt, dan is er toch aan de achterkant ook winst te boeken? Of komen de burgers nog meer met grote getalen hier op
nee,
de koffie?
Dat klopt. Op het moment dat je het meer aan de voorkant weet te organiseren, betekent dat dat dan aan de achterkant wellicht ruimte oplevert. Helaas is het wel zo dat er steeds meer taken ook naar gemeenten toekomen. Ik denk even aan het sociale domein van de afgelopen jaren. Waardoor die ruimte meestal wel wordt opgesoupeerd door gewoon taken die erbij komen. Ik denk even aan de wijzigingen van de BBV, om er iets te noemen. Of, nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Er komen steeds weer nieuwe maatregelen bij. Bijvoorbeeld nog niet over gehad. Ik had vandaag overleg met de interne controle. Die zegt, ja, ik red het gewoon niet meer. Ik moet zoveel controleren van die accounten. Het is onmogelijk, het is gewoon niet meer te doen. Dus je merkt, zeg maar, dat die extra taken die op ons afkomen, en we hebben net de commissie voor bezwaarschriften gehad, de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, die zegt, ja, ik weet soms niet meer waar ik het moet zoeken, want ook het aantal bezwaarschriften, gewoon omdat we meer taken hebben, neem maar gewoon besluiten in het kader van de jeugdwet, die nemen we nu ook. Ja, daar wordt ook wel eens een keer een bezwaarschrift op ingediend. Dus je merkt gewoon dat op het moment dat er taken bijkomen, dat je iets moet doen, en waarvan ik zeg, probeer nou van een nood een deugd te maken, door die zaken die je al aan de voorkant kunt tackelen, tackle die ook aan de voorkant. En laat niet mensen helemaal door de organisatie, zowel niet qua telefoon, maar ook niet fysiek.
Ja. Mag ik dan nog één?
Dank u wel. Ik weet niet hoe ver de heer Tromp is met zijn antwoord, anders kan ik dat voor de tweede termijn doen.
Nou, het is meer een aansluiting van, ja. Hoe legt u dan de relatie tot de zwaardere werkdruk, zal ik maar zeggen, de meerdere taken? En het onderwerp wat we vanavond van de samenwerking, ziet u daar al perspectieven op langere termijn, dat je daar winst kunt boeken? Dat is een hele gemene vraag.
Ja, ik geloof ook niet dat ik die vraag, dat het aan mij is om die vraag te beantwoorden. Volgens mij, sorry, ik zit er toch, ja.
Dat is een technische vraag.
Ja. Probeer het mooi te verpakken. Ja. Nou ja, ik wil er in ieder geval dit op zeggen. Ik denk dat samenwerking altijd kan lonen. Maar dat ligt er wel aan wat je van tevoren afspreekt. Wat je met die samenwerking beoogt. Maar misschien nog wel veel belangrijker. Heb ik vandaag overigens nog niet heel duidelijk gehoord wat het probleem is. Kijk, op het moment dat je gaat samenwerken. En dat doe je omdat je dat leuk vindt. Dat lijkt me niet. Misschien omdat je denkt dat je heel veel geld kunt besparen. Nou, die... Ja, goed, wethouder Van der Heijden zegt meestal, en daar heeft hij helemaal gelijk in, van, ja, kijk maar eens naar alle onderzoeken van gemeenten die of gefusieerd zijn of grote samenwerkingen, daar is het meestal niet goedkoper op geworden. Dus er moet wel een aanleiding zijn, er moet wel een probleem zijn, van welk probleem lossen we nu op? Is Goorder dan noodruftig? Is er een kwalitatief groot probleem? Ik vind wel dat je wel eerst die vraag met elkaar moet stellen en dan pas kan ik ook vast jouw vraag daarna goed beantwoorden.
Kan ik dan na de tweede termijn beginnen? Of het houden van Heide heeft.
Er ligt nog een boekhoudkundige vraag.
Er is nog een boekhoudkundige vraag gesteld. Die 83.000 euro gaan we niet activeren, want dan krijg je weer kapitaalslasten met rente toerekenen, wordt het alleen maar duurder. En we hebben gezegd, we nemen het in één keer.
Dank u wel. Dan wil ik nu twee termijnen. Wie kan ik daarover het woord geven? Niemand? Dan gaan we verder naar het volgende. Agenda B of A stuk? B? Oké, B. Dan, ja, B. Dus, nou, dan gaan we nu naar de volgende agendapunt. Informatieuitwisseling. Verslagcommissie AZ 29 juli en brede commissie 5 juli. Over deze verslagen zijn geen opmerkingen ontvangen. En zo te zien ook vragen, inlichtingen van het college. Heeft het college inlichtingen? Nee? Dan gaan we het volgende beginnen met vragen uit het college. Heeft u vragen uit het college? Ook niet. Stukken ter kennisname. Heeft iemand hier opmerkingen over? Nee? Ja, ik... het gaat iedere keer zo snel. Dus een rondvraag. Ook geen vragen. Nou, dan wens ik u wel thuis en tot de volgende bijeenkomst.